Ik heb nog 6 vragen gekregen. Kunt u nog iets meer zeggen over hoe de scheppingsdagen elk episoden zijn in het leven van de mens? Daar heb ik ook in de hal vragen over gekregen. Daar is dus over doorgepraat. Het ging me hierom, geen discussiestuk, maar meer een geweldige ontvouwing van Gods plan met de mens en dus ook met mij. De 7 scheppingsdagen. Het begint dus met een constatering van woestheid en ledigheid en duisternis. Hè. Dat is dus een constatering, dat is zo, zo begint het. En de eerste dag is dat er licht komt. En dat is in je eigen leven ook zo. God begint te werken met licht, licht te brengen. Het licht schijnt in de duisternis. En dat licht is uiteraard het licht van Gods geest. Op een bepaald moment komt er verlangen, komt er iets van, er moet meer zijn, er moet iets zijn als een einde van de tunnel, er moet echt iets zijn van licht. Er moet iets zijn. En dat zijn soms hele concrete gebeurtenissen die in je leven plaatsvinden, maar soms zijn het ook dingen die je hoort middels de prediking of leest in een boek. Maar hoe dan ook, op een bepaald moment wordt zichtbaar dat het om de Heer Jezus gaat. Dus er zijn licht. Dan de tweede scheppingsdag, dat is er een uitspansel en dan noemt God, maakt God verschil tussen hemel en aarde. Er wordt dus een verschil duidelijk tussen wat wij aarde noemen en wat hemel is. En dat verschil is ook wat heel vlug bovenkomt. Dus de tweede fase in je eigen leven, stel dat je dat echt zou willen ervaren. God zal in die duisternis licht brengen, maar zal ten tweede ook laten zien dat er meer is dan dit ondermaanse. Meer is dan dit wat wij hier op aarde kennen en beleven. Dat er dus meer is dan dat. De derde dag komt het droge tevoorschijn. En er komen ook vruchtbomen op en jong groen enzovoort. Het droge komt tevoorschijn. Er is een plek door God gecreëerd. Het droge, zal ik het anders zeggen? Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat is een hele oude psalm, of een heel oud gezang. Sorry, gezang, geen psalm. En die vaste grond, die komt hier naar voren. Die komt, wordt zichtbaar. En daar waar hechting is, waar je echt kunt staan, waar je echt grond onder de voeten krijgt, dat is ook de plek waar Gods zegen is en waar je al kunt genieten van vruchten en van jong groen. Met andere woorden, dat is al een soort weideachtige situatie waar je kunt genieten. En dan de vierde, dat er lichten zijn. Zon en maan en zo. Er wordt de dag en de nacht worden onderscheiden en er komt licht. God gaat schijnen. Natuurlijk op zich heel gek dat de eerste daad van God is er zij licht en dat veel later pas iets van een zon tevoorschijn komt. En wij kennen geen licht dan het licht van de zon. Dat is de enige mogelijkheid die we hebben. Maar God schijnt zelf. Het is niet het licht van de zon, maar het is het licht van God. En dat gaat ook gebeuren. Als je op die vaste grond komt, als je op die bodem komt, waar te eten valt, waar vruchten zijn en waar je niet wegzinkt en niet wegzakt, daar zal ook de volgende stap helder zijn in je eigen leven, dat er licht komt, dat God gaat schijnen en dat je ineens zicht krijgt op de zon der gerechtigheid. Dat je ineens zicht krijgt op dat de gemeente of dat het getuigenis van God op aarde een licht in de duisternis is, maan. En dat ook de individuele gelovigen daar zijn als stralende sterren. En dan pas komt leven. Leven in de vorm van grote zeedieren. En God schiep, vers 21, toen schiep God de grote zeedieren. Dan komt er leven. Dat komt ook. Misschien is dat nog wat onbestemd. Even naar jou toegesneden. Nog niet helemaal zo concreet. Een beetje onbestemd. Maar het is toch leven. Er komt leven. En de zesde dag is dan de dag waarop de mens geschapen wordt. En dat is heel specifiek leven, heel uniek leven, buitengewoon, met een geest, een ziel heeft, een dier heeft ook een ziel, maar het onderscheid tussen dier en mens is heel kort door de bocht. Het feit dat de mens een geest heeft en een dier en een mens beide wel een ziel hebben, een karakter hebben, een eigen persoonlijkheid zijn, maar niet de geest hebben. En dat is nu het unieke wat God op die zesde dag gaat geven. En dan komt dan de zevende dag en dat is de rustdag. En dat betekent dat er op dat moment vrede komt, vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Rust. Rust in je denken. Rust in je hele bestaan. En God zet je in de zegeningen van hemzelf. Zoals Adam en Eva daar gezet werden in het paradijs met goud. En met stromen. En met rust en vrede. Zo zet God je in een schitterende entourage. En dat is eigenlijk in het kort Genesis 1 en 2. Een stukje van 2. Dat betekent dat je eigen verhaal hier te vinden is. En dan begrijp je ook dat Paulus kan zeggen, zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Als u iets wilt weten in het Nieuwe Testament over het feit dat u een priester bent, wat gaat u dan doen? Dan gaat u toch in het Oude Testament kijken wat er van priester staat. Dat is toch zo? Als u iets wilt weten over het feit dat u een nieuwe schepping bent, dan moet u toch naar die oude schepping gaan kijken. Dat kan ook niet anders. Het is dezelfde formule. Als we willen weten dat de Heer Jezus de koning der koningen is, dan ga je toch naar koningen kijken. Wat hebben die dan gedaan? Je komt bij Salomo uit, omdat hij zelf zei, meer dan Salomo is hier. Maar ik bedoel, die vergelijking ligt er steeds. En dat vind ik ook voor de schepping. Dus ik vind dat de gelovigen naar de schepping moeten kijken. Maar dan niet om de evolutionisten om hun oren te slaan. Om te zeggen, nee, nu heb ik argumenten om te winnen, het debat te winnen. Je redt het waarschijnlijk toch niet. Vindt u onze emotionaliteit zwakker dan onze rationaliteit? Dat heb ik niet helemaal gezegd. Alleen, het is makkelijker te beïnvloeden. We worden beïnvloed langs de emotionele weg. Niet langs de rationele weg. Goed, dat heb ik gezegd. Stond tenslotte Adam niet in al zijn mannelijkheid en rationaliteit stilzwijgend alles wat Eva zei en deed goed te keuren? Dat is maar de vraag. Er was ook nog een vraag over in de wandelgang pas. Maar ik heb ook nog de suggestie nog gegeven dat het wel eens heel bewust eten van Adam zou kunnen zijn geweest. Juist omdat hij rationeel, als in de mannelijkheid, kon overwegen dat hij helemaal zou vervreemden van Eva en zijn vrouw als hij die route niet zou volgen. Maar goed, dat is een hele rare suggestie misschien, maar het zou best kunnen. En sommigen gaan zover, dat zei ik ook in mijn inleiding, ik heb me daar wel weer van teruggehouden, wat van gedistanceerd, dat ze zeggen, daarom heeft de Heer Jezus ook vlees en bloed aangenomen. Daarom heeft hij, als het ware, ja, is hij hier op aarde gekomen, is hij aan ons gelijk geworden. Net als Adam dat deed met Eva, om haar niet te laten wegzinken en te laten wegzakken. Dat laatste gaat mij te ver. Dat heb ik ook in mijn inleiding gezegd, omdat daarin heel makkelijk een conclusie zou liggen dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen en dat hij gewoon ook geen zondigen om ons die gezondigd hadden uit het slop te helpen. En dat is niet waar. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft ook niet deel gekregen aan die zondige natuur. Dat heb ik ermee bedoeld door het zaad van de vrouw te benoemen. Nou, ik bedoelde daarmee dit te zeggen, dat er een heel nieuw soort op aarde wandelde. Een heel nieuw soort mens. Niet als de eerste Adam, maar als de laatste Adam. Niet als de eerste mens, maar als de tweede mens. Een nieuw soort. Niet uit het zaad van de man. Daarom is wie uit God geboren is, niet uit God geboren door de wil van het vlees, de wil van de man. Hetzelfde, hè? Johannes 1. Maar een heel nieuw soort. Helemaal nieuw. En dat is het zaad van de vrouw. En daarom is de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus niet een soort sub-onderwerp, dat zei ik ook, maar is dat een heel belangrijk onderwerp. En als je vandaag dit wilt verkopen, dan moet je alweer van goede huizen komen. Maar goed, ik heb dus gezegd, Adam heeft op een bewuste manier geleefd. Zonder de Adam, staat hier nog op het briefje, niet door de slang zelf en niet met Gods woord terecht te wijzen. Nou, het Gods woord moest natuurlijk nog komen. Toen de Heer Jezus verzocht werd, toen heeft hij er staat geschreven, maar dat kon Adam in zijn situatie dus moeilijk zijn. Hij had alleen kunnen zeggen, God heeft gezegd, en dan spreek je toch Gods woord, God heeft gezegd, dat niet, maar dat had Eva ook al gezegd. En de Satan had doorgeprikt en Eva was er daarna in gegaan. God is niet te beïnvloeden, heb ik gezegd. Ja, dat heb ik gezegd. Nineveh, uitroepteken. En het berouwde de Heere, spaarde de stad. Ik ken de teksten, de De Heere God is niet iemand die berouw kan hebben. En een andere tekst, de Heere God heeft berouw. Ik hou me vast aan Job 35, maar ook aan andere plaatsen waar de Heere afgebeeld wordt, afgezet wordt, afgeschilderd wordt als dezelfde. Geen schaduw van ommekeer. Maar zijn naam is de ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. En als er staat dat Heere spaarde, Nineveh wilde sparen en dat hij berouw had, dan is dat omdat dat in zijn plan lag. Waarom heeft de Heere Jona naar Nineveh willen sturen? Om die stad te verdelgen? Om nog één keer een appel te doen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe toch open, Jeruzalem, in de dagen van Jeremia. Doe toch open, gemeente in Openbaring 3, Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat wil dus niet zeggen dat de Heer dan berouw heeft, dat hij dan eens veranderd is. Hij wilde zo graag dat dit zou komen. En daarom wilde hij die straf niet brengen en daarom heeft hij Jona gestuurd. En ik denk ook dat dat niet met elkaar in tegenspraak is, maar dat dat elkaar alleen maar bevestigt. U zegt, God is niet manipuleerbaar door ons falen. Als je denkt dat dat wel zo is, hoe kun je deze geloofshouding ontwikkelen? Of welke blokkades zijn er die zo'n houding belemmeren? Dat betekent dus, de vraag, stel dat je een geloofshouding hebt nu, waarin staat dat God wel manipuleerbaar zou zijn, dat God gewoon veranderlijk is. En hoe kun je een geloofshouding ontwikkelen? Nu, naarmate je gaat lezen in de schrift en gaat ontdekken dat wat God gezegd heeft ook echt gaat gebeuren, verandert er iets. Ik wil niet over mijn preken van eergisteren praten, maar één zal ik u noemen. Het was een drukke zondag, 3 keer, zoals dat heet. Ik was in Urk, zondagmiddag, en ik was al een beetje moe. En ik zat er in de auto samen met Henny, mijn vrouw, het was mooi weer. We waren een beetje aan de vroege kant, stonden er voor het gebouw waar we moesten zijn. En er was een nieuwe evangelische gemeente, Op Urk heet dat daar, hè? Dat mag, Op Urk. Maar die hadden uitgenodigd, ik ken daar een hele rij. Maar goed, we zitten daar en ik zit een beetje, heren, wat mag ik zeggen? En u kunt het geloven of niet, je kunt 1000 preken in voorraad hebben. Of 5, of 3, of 20. Maar ik heb een hele rij inmiddels. Ik heb een heel goed geheugen, ik kan heel goed onthouden dingen die je bestudeerd hebt. Maar goed, je zit daar, heren, wat moet ik? Er loopt een meisje langs, het was mooi weer, het raampje was open van de auto, met een hond, liet een hond uit. Kijkt me aan met een paar open ogen. Ik denk, dit kan alleen maar een onschuldig meisje uit Urk zijn. Ja, dat is gewoon, je zou in een grote stad zeggen, nee hoor, niet naar vreemde mannen, sorry hoor. Maar zo'n spontaan gezicht. Hè. Gaat u ook naar de kerk, meneer? Meisje, 10, 11. Ik denk, dit is prachtig. Ik zeg, ja. Zeg jij ook? Ja, ik ook. Ik zeg, hoe heet die kerk van jullie? Maar ik wist niet meer hoe die club heette. Nee, dat was ik kwijt. Ik had het niet opgeschreven. Toen zegt ze, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wij noemen dat, zei zij, Stichting de Belofte. Nou, toen ik zeg, ik ga. Meisje liep weg met die hond. Ik denk, dank u wel, heer. Dat is de preek voor vanmiddag. Dat kunt u raar vinden, maar zo gaat het toch hoor. Dus ik heb gesproken daar in die samenkomst. En ik vroeg daar of er iemand was die zijn hond had uitgelaten. Want dat was een vrij grote zaal voor een meisje kwam. Ik zei bedankt dat je me geholpen hebt. Weet je wel, oh die galom helemaal. Maar het ging om het volgende. Ik heb gesproken over nummer 30 vers 2. Daar staat, als een vrouw een gelofte doet, dan kan een man nog zeggen, want er komt niks van in, hè? Dit gebeurt niet. Of als ze ongetrouwd is, dan zou haar vader dat kunnen zeggen. Maar als een man een gelofte doet, nummer 30 vers 2, dan zit hij eraan vast. Dan moet het ook gebeuren. Een man kan niet terug. Als een man een gelofte doet en hij kan niet terug, zou God die niet liegen kan, de man Gods anders zien? Hij die zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Nou, met alle eerbied, dat is al heel oud, hè? Dat is al van voor de schepping. Met alle eerbied, toen zat de Heer Jezus eraan vast. Toen hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mooi hè? Hij doet het. Als hij zegt, ik ga je de heerlijkheid geven die ik zelf heb. En als hij zegt, ik kom terug. En als hij zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Doet hij het dan? Of doet hij het niet? Het lijkt wel een televisieprogramma. Maar hij doet het. Even heel helder. Hij doet het. Nu, ik wil zo graag de geloofzekerheid opbouwen. Ik wil je zo graag vertellen dat dat wat God gezegd heeft echt gebeurt. Want hij kent geen schaduw van ommekeer. Daar heb je het weer. Bij hem is geen verandering. Dat zag ik maar vroeger ook. Bij hem is geen verandering. Hij is dezelfde nu. Hij is dezelfde. Ik weet niet meer hoe dat gaat precies, maar daar is een lied van. En dat is zo. Zo is de Heer. En die zekerheid in je hart brengt je er ook toe om te zeggen, ja, maar wij kunnen dan wel falen. We kunnen foute dingen zeggen. We kunnen foute dingen doen. Israël kan zeggen, wij willen niet dat hij koning over ons is. Betekent dat God dan zegt, ja, nou ja, dan kan ik er, als zij dat niet willen, dan kan ik er ook niks aan doen. Daar hebben ze er zelf voor gekozen. Dan zitten ze daarmee. Dan word ik maar geen koning. Is dat zo? Nou, het kriebelt al een beetje bij u misschien. Nee, dat is niet zo. Dat wil niet zeggen dat hun geroep zomaar is. De Heere God zal zich daarin ook werkelijk betonen als de Heilige. Maar dat doet zijn plannen niet teniet. En als de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha sterft, en er zijn er uiteindelijk nog een paar die daar bij het kruis staan, zoals ook net in de pauze werd gezegd door iemand. Betekent dat hij zegt, nou ja, nou, dat is ook de moeite niet meer waard hoor. Kun je dat stellen? Nee. Oké. Hoe moet ik... Nog een vraag. Wilt u het ontstaan van de gemeente zonder bloedstorting is er geen vergeving iets uitdiepen? Een soldaat stak in de zijde. Deze handeling heeft een diepere zin. Er ontstaat de gemeente, de vrouw, bruid van Christus. Nou, dat heb ik gezegd, alleen ik heb het niet uitgediept. Want nu ga je iets zeggen. Het ontstaan van de gemeente kan ik illustreren met Genesis. Maar ik moet dus oppassen dat ik niet Genesis ga uitleggen om het ontstaan van de gemeente te vertellen. Maar dat is natuurlijk niet correct. Het ontstaan van de gemeente is zo nieuwtestamentisch, zo nieuw, een mysterie, een verborgenheid, al de eeuwen verborgen gebleven. Dat Paulus het geschenk van God gekregen heeft om dat uit de doeken te doen. En dat illustreer ik met wat hier al staat. En dan denk ik, oh, nu vallen de stukken op hun plek. Nu vallen de puzzelstukjes daar waar ze horen. En dat is zo. Zo krijgt het Oude Testament glans. Maar de leer omtrent de gemeente en het ontstaan van de gemeente is natuurlijk puur nieuw testamentisch. Dat staat hier niet. Maar wat hier wel staat is dat de vrouw uit de rib, uit de zijde van de man is gebouwd. God bouwde. Bewerkte. En dat in het Nieuwe Testament het woord rib gebruikt wordt als zijde, een doorstoken zijde waaruit bloed vloeide en waaruit uiteindelijk de vrouw, de bruid van Christus, de bruid van het lam, zichtbaar is geworden, dat is duidelijk, dat is werkelijk echt zo. Maar dat komt pas in Efeze 5, dit geheimenis, man en vrouw, is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente, dan pas komt het. Ik vind dat we hier een prachtige illustratie hebben. Teruggedacht, dus vanaf nu, met de kennis die we nu hebben, teruggedacht, is het super. En vind je hier een prachtige illustratie. En ik hoop ook dat u de Heer daarvoor bedankt en dat u hem daarvoor gaat eren. En hoe moet ik de versen 4, 5 en 6 uit Hebreeën 6 verstaan? Nou, dat is eigenlijk een onderwerp voor een hele avond. Ik zal ze u voorlezen. 4, 5 en 6. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat het betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Ik ken die teksten gelukkig. En u ook, want u zegt, ja, als God dan niet verandert, als mijn verkeerdheid, Gods plan niet verandert, hoe moet ik dan Hebreeën 6, vers 4, 5 en 6 verstaan? Ik begrijp die vraag, gewoon heel serieuze. En ik wil proberen het te schetsen. Je moet heel recht gaan zitten. Paulus, waarschijnlijk, schrijft aan gelovigen uit de Joodse gelederen, de Hebreeën. En de Hebreeën, dat waren dus de mensen die tot het Joodse denken behoorden en die hebben daar destijds gezegd, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Bovendien hebben ze hem uit de tempel gegooid, de Heer Jezus uit de tempel gegooid, met stenen en al, Johannes 10. En ze hebben hem niet gewild. Ze hebben gepoogd om hem om te brengen en uiteindelijk is dat via Pilatus natuurlijk ook gelukt. Maar de Joden hebben dus hem verworpen. En nu gaat het hierom. Toen de gemeente ontstond, Pinksterdag, zijn er velen uit de Joodse families tot bekering gekomen. En ook daarna. En na verloop van tijd kregen de Joodse families het steeds moeilijker. Want ze werden met de nek aangekeken. Ze werden bespuwd, ze werden onterfd. Ze werden voor dood verklaard. Met andere woorden, ze gingen gewoon lijden om Christus wil. Dat was zo. Ze werden ook vervolgd. Denkt u alleen maar aan Paulus, toen nog Saulus, die stad en land afreisde om mensen die tot het christelijk geloof bekeerd waren, om ze gewoon om te brengen, in de synagogen te slaan en van alles met ze te doen. Dus met andere woorden, we hebben gewoon een hele geschiedenis uit de Bijbel waar dit gewoon staat. Dat was helemaal niet makkelijk in die tijd. En nu komt het probleem. Nu was er een gevaar dat die gelovigen uit de Joodse families het hoofd in de schoot zouden leggen en weer terug zouden gaan naar Jeruzalem. Terug zouden gaan naar de tempel. Dat moet u maar eens goed in het verband leggen, want daar gaat het hier over. En nu zegt de schrijver van deze brief, weet je wat nu de consequentie is van jullie terugkeer naar de tempel? Dat je nu gaat staan aan de kant van hen die destijds zeiden, weg met hem, we willen hem helemaal niet. We willen hem niet in de tempel en we willen hem ook niet in de stad. Weg met hem, eruit. Gaan staan aan de kant van hem die Jezus Christus op gekruisigd hebben, die hem weggestuurd hebben. Jullie samenkomen met hen die daar in die tempel, betekent een verloochening van de Heer Jezus. Dat staat hier. Het gevaar voor de Joodse families was dus loeigroot. En de schrijver wijst hen op dit gevaar. Hij zegt, moest luisteren, de uiterste consequentie van jullie gedrag in die richting is dat je de Zoon van God opnieuw kruisert en hem opnieuw tot een bespotting maakt. Maar wat u betreft, geliefde, ik lees iets verder, vers 9, hetzelfde hoofdstuk, ook al spreken wij zo, dit is wel het taalgebruik, dit zeggen we wel zo, maar wat u betreft, ook al spreken we zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Met andere woorden, het is niet zo dat hier staat dat mensen al die kant op gingen, maar de uiterste consequentie van daar weer heen gaan, betekent gewoon dat je gaat staan aan de kant van hen die zeggen, weg met hem, we willen hem helemaal niet. Dat staat hier. Ik kan in een paar minuten dat niet allemaal tot op de bodem uitleggen, maar dat is de kern van de zaak. Het is dus niet zo dat dit gebeurt, het is de uiterste consequentie voorhouden van. Dus hier staat helemaal niet dat mensen die ooit gelovig zijn geworden weer af kunnen vallen. Hier staat, als je dat doet, dan ga je staan aan de kant van hen die de Heer Jezus hebben weggestuurd. En dat is plat gezegd de lastering van de geest. Dat is nog korter door de bocht. Dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is geen Bijbelse taal. De lastering van de geest, dat betekent dat je bewust dingen zegt die tegen de geest ingaan. En daarvoor is geen bekering. Dat betekent dat mensen die bewust zeggen dat de Heer Jezus door de duivel de wonderen heeft gedaan, door Beelzebul, de overste van de demonen, de wonderen heeft gedaan, dat zijn mensen die bewust het werk van de Heilige Geest negeren. Dat is de lastering van de geest. En dat is hier tegenaan te plakken. Dit hoort erbij. Maar hier is nog een tekst in diezelfde Hebreeën 10, vers 25-26. Waar precies hetzelfde, nou niet precies hetzelfde, maar ik zal het je voorlezen. Je kunt erbij plakken. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat we tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Opzettelijk zondigen, nadat we tot de kennis van de waarheid zijn gekomen, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Met andere woorden, als iemand opzettelijk de verkeerde kant op gaat, is er dus geen offer meer. En dus kun je niet volhouden dat Gods werk, Gods hand die iets begon, ook dat werk zal aanmaken. Nu, die dingen zijn niet met elkaar in tegenspraak. Hoe moeilijk het op dit moment u ook in de oren klinkt. Maar het is echt totaal iets anders. De Heere zegene u allemaal. Amen.